of zeven. Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen, enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, vervolg wij deze dienst om met elkaar te zingen van Psalm 50, en daarvan het zevende en het achtste vers. Psalm 50, vers 7. Ziet gij een dief, gij loopt met hem en steelt, gij zijt het die met overspelers deelt. En het achtste, gij zit, gij spreekt van uw broeder kwaad, uw moederszoon vervolgt gij bits met smaad. En wat er verder volgt in het zevende en het achtste van Psalm 50. zingen wij na de wet Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad, mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Ik heb tegen u, ja u alleen, misdreven. Psalm 51 en daarvan het tweede vers, nadat we ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Wij lezen eerst Matteüs 7, de versen 1 tot en met 6. En vervolgens Johannes 8, de versen 1 tot en met 11. Matteüs 7 en Johannes 8. In Matteüs 7, de eerste 6 versen, komt Gods heilig en onfeilbare woord als volgt tot ons. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden. En met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden. En wat ziet gij de splinter die in het oog uws broeders is, maar de balk die in uw oog is, merkt gij niet? Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen, laat toe, dat ik de splinter uit uw oog uitdoe, en zie, er is een balk in uw oog, gij geveinsde. Werp eerst de balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om de splinter uit uw broeders oog uit te doen. Geeft het heilige de honden niet, nog werpt uw parelen voor de zwijnen, opdat ze niet de eniger tijd dezelfde met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. En dan Johannes 8, de eerste 11 verzen. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel. En al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde, leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem, Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij, hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als zij hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hem, die van u die den zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij, dit horende, en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een naar de andere, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar, Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide, niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar, Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. Laten we eerst samen bidden. Heere, dat wij vanmorgen als gemeente samen mogen komen rondom uw woord. Dat is alleen maar te danken aan uw nooit aflatende trouw en zorg. Want heel de kerkgeschiedenis leert ons dat wij mensen meer stuk maken dan helen. Maar u zorgt ervoor dat er altijd een kerk zal zijn. De kerk is door de eeuwen heen, door de diepten, door de beproevingen heen gegaan. En soms bijna tot niets geworden. Tenminste, als wij met het blote oog waarnamen wat er gebeurde. En zo lijkt het ook wel vandaag aan de dag. Als Nederland zich op een dusdanige wijze seculariseert, dat kerken gesloten worden, omgebouwd worden tot allerlei andere doeleinden dan waartoe de kerken zijn gebouwd eertijds. Dat kan ons soms de moed benemen. Het kan ons met zorg vervullen als wij kijken naar het navolgende geslacht. Maar deze morgen staat de zon te schitteren als een trouwe getuige aan de hemel dat u doorgaat. Want al worden dan, tenminste zoals we dat waarnemen, kerken afgebroken of omgebouwd, u haalt ze er toch uit. En er zal er ook niet één achterblijven. En geef dan als wij vanmorgen samengekomen zijn rondom uw woord, dat er dan ook een stil gebed vanuit ons hart mag opstijgen. Heere, zegen vanmorgen anderen in Haastrecht, zoals we hier samen zijn gekomen in dit bedehuis, of zoals wij thuis meeluisteren. Maar zegen ook mij. Mag ik horen tot die schare die niemand tellen kan. Mag ik u, o Heere Jezus, kennen. Mag ik weten dat mijn zonden vergeven zijn in dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. Mag ik weten dat uw oordeel van mij is overgegaan op uw Zoon. Mag ik weten dat ik vrijgesproken ben, zodat ik straks zonder verschrikken voor de rechter van hemel en aarde kan verschijnen. Wij komen u vragen om een zegen, Heere, want dat is nodig. Ons verstand is zo verduisterd en onze wil is zo verkeerd, dat wij niet eens goede gedachten van u kunnen hebben van nature. Gods beeld dat wij hebben is zo verwrongen, omdat wij de schriften niet verstaan. Daarom is het zo nodig dat u ons onderwijst door uw woord en door uw geest. En daarom past het ons om uw naam hartelijk dank te zeggen, waar duizenden anderen vanmorgen helemaal geen begeerte hebben om onder uw woord te zijn, daar brengt u ons nog wel hier samen. Maar er is meer nodig dan dat we alleen maar onderwezen worden door en vanuit uw woord. We hebben uw Heilige Geest ook nodig. En wij smeken u, mag uw geest vanmorgen onze harten vervullen in het luisteren en in het spreken hier, maar ook overal waar uw woord onvervalst wordt uitgedragen en verkondigd. Zegen alle werk van zending en evangelisatie, maar zegen ook ons. Want aan uw zegen is alles gelegen. Ontfermt u zich over ons. En wil in gunst op ons ter neerzien, op de kinderen, op de jongeren, op de ouderen en op de oudsten van de gemeente, wie wij dan ook zijn. Geef dat wij onszelf mogen verliezen en kwijtraken in de Heere Jezus Christus, die Jezus Christus en dien gekruisigd, die vloekdragende borg. O, wat gaat hij schitteren voor het oog van het geloof, als wij de vloek waard zijn geworden. Vandaag willen wij zo'n onvoorwaardelijke prediking, dat wij niet meer vloekwaardig hoeven te zijn. Maar we hebben zojuist gezongen van een geoefend kind van God, die het elke keer weer opnieuw geworden is. Ik ben uw gramschap dubbel waard. Heren, als wij zo vanmorgen in uw huis zijn, wat zal het dan meevallen? Wat zal het dan meevallen als wij horen dat uw zoon het gericht is ingegaan en dat hij de vloek heeft gedragen? Wat zullen wij dan met verwondering, en dan zijn we echt te vangen onder een hoedje, de Heere Jezus gadeslaan op het kruis? Wat zal hij dan schitteren, wat zullen we hem beminnen, wat zullen we hem lieven en loven? En al helemaal als wij mogen weten dat hij niet alleen gestorven is, maar dat hij ook is opgestaan uit de doden en dat hij leeft. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles is voldaan. En zo gaat de Heere Jezus rond, triomferende over deze aarde. Dat zagen we niet met het blote oog, maar dat zien we wel met het oog van het geloof. Want hij zit aan de rechterhand en hij is bezig om zijn huis, om uw huis vol te maken. Dan nog een keer, Heren, laat de bede in ons hart zijn, Heere Jezus, mag ik daarbij zijn bij die scharen die niemand tellen kan. Ontfermt u zich dan over deze evangelisatie en het bestuur. Geef onderlinge liefde en eensgezindheid. Eensgezindheid in schuldverslagenheid. Eensgezindheid in vloekwaardigheid. Eensgezindheid in Christus die de vloek heeft weggedragen. Want dan alleen kunnen wij elkaars voeten wassen, als wij zien op hem die zijn opperkleed heeft afgelegd en in slaventenu dat werk deed waar niemand zin in had. Heren, wij mogen uw naam dankzeggen samen met de heer Schuilenburg, die vandaag zijn verjaardag mag gedenken en de gezegende leeftijd van 96 jaar mocht bereiken. Dat is uitzonderlijk, dat u hem dat ook beseffen. Maar het is nog veel uitzonderlijker als wij op die hoge leeftijd met een sterk heimwee vervuld mogen zijn. Om daar te zijn waar Christus is. U kent hem, Heren. U weet of dat in zijn hart leeft en of er ook grond voor is om uit te mogen zien dat dwars door de dood het leven is bereid, omdat wij mogen weten, God neemt mij dan op in zijn heerlijkheid. Heere, wilt u hem gedenken wanneer hij de laatste voetstappen op deze aarde mag drukken? Wij gedenken ook onze koning Willem-Alexander, die donderdag jongsleden zijn 56ste verjaardag mocht gedenken en tegelijk ook 10 jaar op de troon mag zitten. Het koningschap wordt discutabel gesteld, dat is goddeloos. Dat komt omdat wij de geschiedenis niet kennen. Dat komt omdat wij niet weten waarom u het oranje huis aan ons vaderland heeft gegeven. Dat komt omdat wij niet weten dat wanneer de oranjes weggejaagd en geminacht werden, het niet goed ging met ons land. Dat komt omdat wij niet meer weten wanneer ons land in grote nood was, de republiek geen uitkomst zag. Maar dan gaf u juist weer een oranje en uitredding. Heere, geef dat wij daarom het huidige oranje geslacht zullen beminnen. Niet om wat zij doen. Geef ze bekering, Heere, godsvrezen. En dat ook zij mogen weten waarom hun vorige geslacht aan ons land en volk is gegeven. Toen onze huidige koning geboren werd, heeft dominee Boer een preek gehouden met de bede: wie neemt dit kind mee? En daar komen we u om vragen. Dat we onze koning en koningin meenemen in onze gebeden en smeken om de vreze Gods. Gedenk ook, Heere, Israël. De staat Israël, 75 jaar, dat had niemand ooit kunnen denken. En dat komt omdat wij geen rekening houden met u. En bij de gratie van u bestaat Israël en zal Israël ook bestaan. Maar Heere, wilt u ze bekeren? Wilt u het deksel van hun aangezicht wegnemen? Tegelijkertijd zou het kunnen zijn als Israël tot bekering komt en de volheid van de heidenen is ingegaan, dat er voor ons geen tijd meer is om ons te bekeren. Want de aanneming zal niet anders zijn dan de levendmaking uit de doden. En die uitdrukking betekent de wederopstanding van het vlees op de jongste dag. O God, geef dat wij daarom niet alleen zullen bidden om de bekering van Israël, maar ook om onze eigen bekering, één keer en telkens weer opnieuw. Gedenk allen die rouw dragen, die met de afbraak van hun lichaam te maken hebben, die weet hebben van psychische nood en moeite. We dragen elkaar aan u op. Help ons ook deze morgen in het luisteren en in het spreken. Wil uw naam onder ons verheerlijken. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 33 vers 7 en 8. Psalm 33 vers 7. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. En ook het achtste, 33 vers 7 en 8. Namens het bestuur heb ik de volgende mededelingen. Volgende week zondag 7 mei hoop 's morgens om 10 uur dominee H. Liefting en 's avonds om 6:30 dominee M. Baan voor u voor te gaan. De collecten voor vandaag zijn bestemd voor de diaconie en de tweede voor de plaatselijke gemeente. Vanavond gaat voor dominee B. van Leeuwen uit Lunteren in plaats van dominee Blom. En dat ben ik nu vergeten, maar wij vragen u ook om gebed voor hem in verband met de chemo's. Vanwege de verjaardag van koning Willem-Alexander hopen we straks na de zegen 2 coupletten van het Wilhelmus te zingen. Wilhelmus van Nassau en Mijn Schild en de Betrouwen. Voor alle data geldt zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen nu Psalm 33 vers 7 en 8. Vanmorgen willen we met Gods hulp stilstaan bij de geschiedenis van de overspelige vrouw, zoals we die gelezen hebben uit Johannes 8. Ik lees u alleen nog het 10e en het 11e vers, Johannes 8, vers 10 en 11. En Jezus zich oprichtende, en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En zij zeide: niemand, Here. En Jezus zeide tot haar: zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover. Het gaat dus vanmorgen over de overspelige vrouw. Ten eerste, door niemand veroordeeld. Ten tweede, ook niet door Christus. Ten derde, laten wij dan ook niet oordelen. De overspelige vrouw, ten eerste door niemand veroordeeld. Ten tweede, ook niet door Christus. Ten derde, laten wij dan ook niet oordelen. Gemeente, Christus wil geen rechter zijn. Daarvoor is hij niet op deze aarde gekomen. Hij wil zondaren redden. En Christus laat zich dan ook niet lenen voor enig ander werk. Kijk, op een dag kwamen ook een paar mensen naar hem. Zeg mijn broeder dat hij met mij de erfenis delen. Toen zei de Heer Jezus ook van: wie heeft mij tot een rechter over u gesteld? Ik bemoei me daar niet mee. Dat is een geweldige les. De Heer Jezus bemoeit zich niet met allerlei wereldse aangelegenheden. Als je zo tot hem komt, dan is hij niet thuis. Maar hij is gekomen om zondaren te redden. Heeft iemand uit Haastrecht daarvoor de Heer Jezus nodig vanmorgen? Wij zien vanmorgen heel duidelijk dat de Heer Jezus zich dan ook niet door de schriftgeleerden, een groep die tot de fariseeën behoorde, zo moeten we dat lezen, zich niet laat verleiden tot rechtspraak. Want dat wil hij eenvoudigweg niet. En wij zien heel duidelijk dat hij zich niet laat afleiden tot het werk waartoe hij gekomen is. Straks zullen we zien dat hij in de aarde schrijft. Dat hij eigenlijk helemaal geen notie geeft aan de vraag van de fariseeën. Hoe kan de Heer Jezus zo standvastig zijn? Wel, dat hebben wij gelezen. Jezus ging naar de Olijfberg, staat er. Gisteren was er ook al verdeeldheid geweest. Als de Heer Jezus echt in ons midden is, dan krijg je verdeeldheid. Want hij heeft zelf gezegd dat hij niet gekomen is om de vrede te brengen, maar verdeeldheid, het zwaard. 2 tegen 3 en 3 tegen. 2. Zo willen wij de Heere Jezus niet zo graag hebben, is het wel? Maar zo heeft Hij zich wel in zijn woord geopenbaard. De geestelijke leiders van het volk waren zo verschrikkelijk kwaad dat ze de tempelpolitie opdracht gaven om hem gevangen te nemen, maar hij sprak op een dusdanige wijze dat de tempelpolitie gevangen werd door zijn woord. En daarom namen ze hem niet mee. Ze waren helemaal in beslag genomen door de wijze waarop de Heer Jezus sprak. Ze kwamen dan ook zonder hem terug. Waarom hebben jullie hem niet meegenomen? En zo ging dat in die raad. Er werd dan twist en tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En uiteindelijk kwamen ze er niet uit en gingen ieder naar huis. Dat moet u straks niet doen. Dat kan ook helemaal niet. Want de Heere Jezus zegt, wie met mij niet is, die is tegen mij. U komt niet zomaar met de Heere Jezus weg. U kunt niet neutraal staan tegenover hem. Als hij uw redder, uw zaligmaker niet is, als hij uw zondenuitdelger niet is, dan bent u een vijand van hem. Als zijn liefde niet in uw hart is uitgestort, dan haat u hem. De mensen gaan naar huis. Ze komen er niet uit. Ze weten niet wat ze met Jezus aan moeten. Ze kunnen het niet eens worden met elkaar. Maar Jezus gaat naar de Olijfberg, de plaats waar wij hem dikwijls vinden. En daar brengt hij de nacht over in gebed. Daar zoekt hij de gemeenschap met zijn Vader. Mag ik het zo vanmorgen zeggen, anders zou de Heere Jezus het naar zijn menselijke natuur niet volgehouden hebben. Want als er weer een nieuwe dag aanbreekt, en er breekt een nieuwe dag aan, dan is de vijandschap weer tastbaar. Dan zoeken de fariseeën weer het conflict. De tweedracht die er gisteren was, die is er vandaag evenzeer. Maar de Heere Jezus heeft zich gesterkt in de gemeenschap met zijn Vader, in het gebed. En daarom staat hij de volgende morgen weer op het tempelplein, of beter gezegd, hij is gaan zitten om het volk te leren... onvermoeibaar en onverschrokken. Onvermoeibaar. Om het ambt en de taak die zijn Vader hem gegeven heeft ten uitvoer te brengen. En de schade te onderwijzen in de leer der zaligheid. Want dat is nodig. Dat de mensen weten hoe zij zalig kunnen worden. Hoe zij zalig zijn geworden. En de vraag dringt zich vanmorgen op bij u en bij mij. Weet u hoe u zalig bent geworden? Want een christen reist met een driemaal hoe door het leven volgens onze catechismus. Dat is van belang. U hoeft dat mij niet te vertellen. Maar u moet dat als het ware wel aan God kunnen vertellen, hoe Hij in uw leven is gekomen en hoe Hij u verlost heeft van de toekomende toorn. Als u geen antwoord hebt op die vragen, dan staat u straks verstomd in het gericht. Vriend, hoe bent u? u hier binnengekomen, geen bruiloftskleed aanhebbend. Dus met andere woorden, heeft u een bruiloftskleed en hoe heeft u dat gekregen? Wie heeft u dat aangedaan? Maar die man die was met stomheid geslagen. Hij kon geen antwoord geven. En zo werd hij afgevoerd. Wel, ik zeg u vanmorgen, opdat u dat niet overkomt in dat grote gericht, moet u nu antwoord kunnen geven. Hoe is het nou gegaan in uw leven? Dus de Heere Jezus leert, onvermoeid. Hij gaat door. Want hij heeft geen één zondaar over voor het verderf. En onverschrokken. Hij is gesterkt door zijn vader. Hij vreest zijn vader meer. En daarom is hij niet bang voor die fariseeën die hem gisteren wilden grijpen. En die er vandaag ook weer op uit zijn om hem onderuit te halen. Hij was waakzaam in het gebed. Hij ontleende kracht aan het gebed. En zo staat hij, of nog een keer beter gezegd, zo zit hij weer in de tempel om het volk te leren. Hij wil redden. En dan komen de fariseeën. Dat is prachtig. Als zondaren tot Christus komen. U bent vanmorgen ook tot hem gekomen. Waarom? Deze fariseeën komen niet om gered te worden, maar zij komen om hem te verzoeken. Zo kunnen wij dat lezen in het 6e vers. En dit zeiden zij hem verzoekende, opdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Waarom bent u vanmorgen in de kerk gekomen? Jullie kinderen, waarom zijn jullie hier? Ik hoop nog niet dat jullie hier zijn, omdat je gewoon met je vader en je moeder bent meegegaan. Zo doen jullie dat op zondagmorgen, dan ga je naar de kerk. Maar waarom ben je vanmorgen niet in de kerk gekomen met de vraag, Heere Jezus, mag ik u kennen? Want de Heere Jezus is hier vanmorgen gekomen, hij zit hier vanmorgen om jullie te onderwijzen hoe je een nieuw hart kunt krijgen. Hoe je gelukkig kunt worden. Hoe je zonden vergeven kunnen worden. En ik weet voor de volle 100% zeker, kinderen, dat de Heere Jezus het heel graag heeft dat jullie zo naar de kerk gekomen zijn. Met die vraag, Heere Jezus, ik weet het niet en ik snap het niet, maar nu kom ik maar naar de kerk om van u geleerd te worden. Zoals je straks weer naar school gaat, om van de meester en de juf te leren, zit je zo vanmorgen in de kerk. Maar ouders, leert u uw kinderen zo naar de kerk te gaan? Nog een keer de vraag. Waarom zijn we hier? Het is ontstellend als wij naar de Heere Jezus gaan, maar niet om geleerd te worden. Het is ontstellend als wij naar de kerk gaan om de Heere Jezus onderuit te halen in zijn knechten. Om te luisteren of een dominee wat verkeerd zegt, of te weinig of te veel zegt, of te scherp zegt. Maar dat is toch helemaal niet aan de orde. Jezus is hier gekomen om u te leren. En ik hoop dat wij vanmorgen hier gekomen zijn om aan zijn voeten te zitten en om geleerd te worden. En de schriftgeleerden en de fariseeën, wij moeten dus lezen, schriftgeleerden die bij die groep fariseeën hoorden, Dat waren dus de meest rechtzinnige onder de schriftgeleerden. De meest serieuze. Die de Bijbel maar al te letterlijk namen. En zij brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. Deze vrouw was waarschijnlijk nog maar een verloofd meisje. Dus dat kan nog best een redelijk jong meisje geweest zijn. Maar in ieder geval, door middel van de verloving, had zij zich aan haar toekomstige man verbonden en zij hadden elkaar trouw beloofd voor het leven. Het huwelijk was in het vooruitzicht en dat is prachtig, dat is een scheppingsgave van de Heer. Maar deze vrouw is zich te buiten gegaan. En ze is op heterdaad betrapt. Op het Loofhuttenfeest. Want dat feest is gaande. Dat feest dat is een instelling van de Heere om te gedenken hoe Israël uit Egypte geleid is en gebracht is in het land van de belofte. En hoe de Heere 40 jaar lang voor hen gezorgd heeft in de woestijn. U moet Deuteronomium 8 maar eens lezen. Die trouwe zorg van de Heere. Het was een heel vrolijk feest. En blijkbaar was dit jonge meisje ook heel vrolijk. Uitbundig vrolijk. Ik geloof dat de Bijbel nergens verbiedt dat wij lachen en vrolijk zijn. Integendeel, het is heel erg als je niet blij kunt zijn. Dat is heel erg. Maar wij moeten wel ervoor waken dat wij de grenzen niet te buiten gaan. Zo uitbundig vrolijk, dat wij niet vrolijk zijn in de Heere, maar in de zonde. En dat is met deze vrouw het geval. Zij herdenkt de daden van God niet. Zij herdenkt niet wat de Heere gedaan heeft 40 jaar lang. Hoe haar voorgeslacht is verzorgd door de Heere, ondanks dat zij altijd weer wat hadden murmureren tegen de Heere. Wel nee, zij is in Jeruzalem om zich te buiten te gaan in de zonde van overspel. Matthew Henry zegt dat is een zeer zondige zonde. Want dat is de zonde tegen Gods verbond. Als wij overspel bedrijven, als wij elkaar wanneer we getrouwd zijn verlaten, dat kunt u lezen in Maleachi, dan haat God dat. Waarom? Omdat dan Gods verbond in diskrediet gebracht wordt. Wat betekent dat? Wel, als wij overspel bedrijven, en dat kan dus dit ongetrouwde meisje blijkbaar ook doen. God haat het verlaten, het scheiden van elkaar wanneer we getrouwd zijn. Dan geven wij daarmee een signaal af dat God onbetrouwbaar is. En dat is verschrikkelijk. Want alleen al het feit dat alles weer uitspruit en uitbot, nu het weer lente is, is een teken dat God trouw is aan zijn woord. Dus het is verschrikkelijk als wij met de daad van overspel zeggen, op God kun je niet aan. God is leugenachtig. Dat is duivels. Is het ook dat God gezegd heeft? Zo is de duivel op Eva aangekomen. Zo heeft hij God tot een leugenaar gemaakt en Eva en daarna ook Adam hebben de duivel geloofd. Weet u wat geloven is? Geloven is God voor waarachtig houden. Geloven, dat is belijden dat God betrouwbaar is. Geloven, dat betekent dat je gelooft dat het woord ten allen tijden waar is. Nou, daarom zegt Matthew Henry, de zonde van overspel is een zeer zondige zonde. Ja, moord en doodslag ook. Liegen en bedriegen ook. Vloeken ook. De Sabbat schenden ook. Maar ik geloof dat in de Bijbel met name gewaarschuwd wordt tegen de zonde van het zevende gebod. Nog een keer. Omdat het verbond, omdat de trouw, omdat de waarachtigheid Gods daarmee in diskrediet gesteld wordt. Dat wilt u toch vanmorgen niet? U wilt toch niet tegen uw kinderen en dan volgende geslacht beweren dat God niet betrouwbaar is? En dat hij een leugenaar is? En dat je niet op hem aan kunt? Dat is juist de aanvechting en de beproeving in het leven van het geloof. Zouden Gods beloftenissen verder hun vervulling missen? Dit jonge meisje is zo uitbundig, zo schaamteloos, dat ze blijkbaar die zonde wel zo heeft bedreven dat ze op heterdaad betrapt kon worden. Ze heeft niet eens de deur op slot gedaan. Vreselijk, schaamteloos. Ik geloof dat wij inmiddels weer in een tijd leven dat zonde geen zonde meer is. Dat we ons niet meer schamen voor de zonde. Die goddeloze wereldse geest van alles moet kunnen, heeft ons zo overmeesterd dat wij binnen de kerk ook gaan geloven dat alles kan. En dat wij binnen de kerk ons ook op een schaamteloze manier zijn gaan kleden en gaan gedragen, dat is niet goed. Schaamte, dat is nog iets goeds. Dat is nog algemene genade. Maar dit meisje, deze jonge vrouw, gaat zichzelf zo te buiten dat ze op de daad, op heterdaad, betrapt kan worden. Zo onvoorzichtig gaat ze met de zonde om. En de fariseeën zijn blij dat ze dat gezien hebben. Dat is ook wat. Het zou ons eigenlijk pijn moeten doen als wij de zonde zien. Maar deze mensen zijn blij. En zij nemen deze vrouw mee en zij zetten haar terecht bij Christus. En daarmee willen ze dus de Heer Jezus tot rechter maken over deze zaak. Want in het Grieks staat het heel nadrukkelijk: gij dan, wat zegt gij? Gij voorop. Twee keer zelfs gij, u. We willen uw mening horen. We willen weten hoe u daarover denkt. Wat zeggen zij? Ze zeggen: kijk, meester. Gisteren spraken ze anders over de Heere Jezus. Nu doen ze dat om te vleien. Meester, zeggen ze, we hebben hier een vrouw die op de daad zelf is gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Dat behoeft nadere uitleg. Want soms staat er in de wet, Leviticus 20 en Deuteronomium 22, dat een gehuwde vrouw, als zij op de daad van overspel betrapt is, gedood moet worden. Maar er staat niet dat zij gestenigd moet worden. Dat staat wel in Deuteronomium 22 vers 24, maar dan wordt het daar expliciet genoemd voor een verloofd meisje, iemand die ondertrouwd is. En daarom geloof ik dus dat het hier niet over een getrouwde vrouw gaat, maar over een ondertrouwd meisje. Zij moet gestenigd worden. Het is deze fariseeën helemaal er niet om begonnen dat de wet van God gehandhaafd wordt. Ze hebben geen eerbied voor de wet van God. Waarom niet? Omdat in alle gevallen, of het nu een verloofd meisje is of een getrouwde vrouw, ook de man gedood moet worden. Maar waar is deze man? Is hij gevlucht? Is hij ontsnapt? En hoe heeft hij dan kunnen ontsnappen? Als zij deze vrouw op de daad hebben betrapt, dan moeten zij toch ook de man op heterdaad hebben betrapt. En als zij haar dan hebben kunnen arresteren en bij Jezus brengen, waarom dan de man niet? Het lijkt erop dat het deze mannen helemaal niet is begonnen om het recht van God te handhaven. En dat wordt ook wel gestaafd, omdat er staat dat zij dit zeiden om hem te verzoeken. Zij komen met verkeerde bedoelingen bij de Heer Jezus. Het gaat ook helemaal niet om het behoud van deze vrouw. En dat is voor ons ook een les. Kijk, wij hoeven de zonde nooit goed te praten. Maar het moet ons altijd gaan om het behoud van de zondaar. Het moet ons altijd gaan dat iemand tot inkeer komt. En tot behoud komt. En tot bekering komt. Maar daar gaat het deze mensen niet om. Zij misbruiken heel de situatie om de Heer Jezus te verzoeken. Meester, wat zegt u ervan? Want als de Heer Jezus zou zeggen, inderdaad, deze jonge vrouw moet gestenigd worden, dan kunnen ze zeggen, zie je wel, deze rabbi is helemaal niet barmhartig en hij is helemaal niet zachtmoedig. Dat zegt hij wel van zichzelf, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Nee, nee. De Heer Jezus staat gelijk met zijn oordeel klaar, gooi je maar met stenen. Maar als de Heer Jezus zou zeggen, nee, wij moeten barmhartigheid betonen, dan zouden ze tegen het volk kunnen zeggen, hij schuift zomaar die heilige wet van Mozes, die heilige wet van God, aan de kant. Dus wat Jezus ook zou zeggen, ze hebben altijd dan wel iets in hun handen om Jezus daarmee zwart te kunnen maken bij het volk. En dat is wat ze willen. Wilt u dat ook? Of geeft u juist hoog op van de Heer Jezus? Heeft u maar één verlangen om waar u dan ook maar kunt een goed woord van Jezus te spreken? Brandt er een vuur in uw hart om de naam van deze Jezus te verhogen? Biedt u hem aan, schildert u hem uit voor elke zondaar die u tegenkomt? Gebruikt u elke gelegenheid om het kruis te verhogen. Deze fariseeën willen Jezus zwart maken. In discrediet stellen bij het volk. Dat is aangrijpend. Wie met mij niet is, die is tegen mij. Wat komt dat duidelijk openbaar in deze geschiedenis? Jezus, wat zegt u ervan? En dan doet de Heer Jezus heel opmerkelijks. Hij schrijft in het zand. Wel kinderen, als wij wat in het zand schrijven en er gaat water overheen of er komt wind, dan is dat meteen weer uitgewist. Dat staat in Jeremia 17. God schrijft de namen van degene die hem verwerpen in het zand. Dat betekent als je de Heer Jezus verwerpt, dan hoor je niet bij de schare die eeuwig zalig wordt. God kent je naam wel, want je bent gedoopt. Maar als je de Heere Jezus verwerpt, als je je niet bekeert, dan gunt als het ware de Heere Jezus je naam uit. Dat is erg. Dat is vreselijk erg. Misschien is dat de betekenis waarom de Heere Jezus zo in het zand schrijft. Dat hij als het ware de namen van de fariseeën opschrijft. Maar hij zegt, jullie horen er niet bij. Want het is niet genoeg, lieve kinderen, dat je gedoopt bent. De doop maakt je niet zalig. Die doop die zegt juist, je moet bekeerd worden. Je kunt ook bekeerd worden, maar je moet ook bekeerd worden. Daar is nog een uitleg mogelijk. Want dat schrijven, dat kan in het Grieks ook betekenen tekenen. Soms dan verveel je je en dan zit je zomaar wat rondjes of figuurtjes te maken, dat kan. En dat betekent dat je niet meer begrijpt wat er gezegd wordt, dat je met je gedachten er niet meer bij bent en dat je jezelf verveelt. Je slaat geen acht meer. Je hebt geen notie meer op andere mensen. En zo zit je maar wat uit verveling figuurtjes te tekenen. Dat is ook erg. De Heere Jezus is zomaar figuurtjes aan het tekenen in het zand. Hij let niet eens op wat die fariseeën zeggen. Hij vindt het onbelangrijk waar ze mee komen. De Heere Jezus zegt, daarvoor ben ik niet op deze aarde gekomen. En nu ga ik even naar een jongere. Er is misschien wel een jongere die zegt, dominee, ik heb al zoveel gebeden, maar God hoort niet. Nou, dat geloof ik niet. Want God hoort de jonge raven als zij roepen. Dus hij hoort wel degelijk. En hij ziet ook echt wel wanneer je knieën buigt. Maar hoe komt het dan, dominee, dat God mij niet verhoort? Ik zou zo graag iets willen voelen, iets willen ervaren. Ik zou zo graag willen dat het woord kracht zou doen. Het kan zijn, jonge vriend, dat inderdaad de Heere Jezus geen acht slaat op je. En geen acht slaat op je gebed. Dus dat hij als het ware in de hemel nu vanmorgen allemaal figuurtjes aan het tekenen is. En dat hij niet eens luistert naar wat die fariseer tegen hem zegt. Dat zegt niet iets over Jezus, maar dat zegt iets over jou. Ja, ook over Jezus. Hij zegt, luister jonge vriend, de dingen waar jij mee komt in het gebed, interesseren mij niet zoveel. Daarvoor ben ik niet naar deze aarde gekomen. Maar straks, dat kun je lezen, als al de beschuldigers weg zijn, vers 10, en Jezus zich oprichtende, zie je dat? Dan stopt hij met tekenen, figuurtjes tekenen, en dan kijkt hij naar die vrouw. Jezus heeft belangstelling voor zondaren. Ik weet zeker, jonge vriend, als je je hart uitstort en je vertelt al je zonden aan hem, dat de Heere Jezus bovengemiddelde belangstelling voor je heeft. Hij neigt zijn oor, staat er in Psalm 116. Hij luistert aandachtig. Want indien wij onze zonden belijden, staat er, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeeft. Pluis je Bijbel maar na, er is nog nooit een zondaar tot Jezus gekomen, op wie hij geen acht geslagen heeft. Maar als je met allerlei pietluttigheden en met verkeerde bedoelingen bij de Heer Jezus komt, dan zegt hij inderdaad, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Ik laat mij niet afleiden van morgen tot het werk waartoe ik gekomen ben. Is er nog iemand in Haastrecht vanmorgen die de Heere Jezus werk geeft? Ik hoop dat Jezus vanmorgen overuren moet maken in Haastrecht. Dat wil zeggen dat er zoveel zondaren komen die op de daad zelf betrapt zijn. En die er niet meer onderuit kunnen. Die zich niet meer beter kunnen voordoen dan ze zijn. En die vanmorgen eerlijk belijden, o God, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Dat klinkt de Heer Jezus als muziek in de oren. Dan richt hij zich op. En dan zegt hij, waar is dat meisje? Waar is die jongen? Waar is die man en die vrouw? Want ik sta gereed om uw zonden te vergeven. En dus gekomen, betrapt, inderdaad. Je vrome masker af, inderdaad. Als een vuile zondaar zit je hier. En Jezus zich oprichtende, dat is wat. Als hij je aankijkt, en dan zie je geen toorn in zijn ogen, maar dan zegt hij, vrouw, hierom ben ik gekomen. Maar die fariseeën die laten er niet bij. Ze blijven aanhouden, staat er. Ze blijven volhouden. Wat zegt u er nou van? Wat zegt u er nou van? Want ze willen hem vangen. Ze willen hem onderuit halen. En dan stopt Jezus even met tekenen en zegt hij, jullie hè. Jullie die zo klaarstaan met het oordeel dat deze vrouw gestenigd moet worden. Jullie die zo bij en vanuit de wet leven, ik zal jullie ook vanuit de wet antwoorden. Want de wet van Mozes zegt dat de getuigen de eerste steen moeten werpen. Die dan zonder zonde is onder de getuigen, die moet dan maar het eerste steen nemen en naar deze vrouw gooien. Zou je dat durven vanmorgen? Daar staat een meisje, ik weet niet hoe oud ze geweest is, misschien een jaar of 17, 18. En ze zou binnenkort gaan trouwen. Maar ze heeft een vreselijke zonde gedaan. En zou jij nu als eerste een steen durven oppakken en naar dat meisje durven gooien? Zodat ze een wond krijgt tegen haar hoofd. En dat ze uiteindelijk sterft onder een geweldige regen van stenen. Dat had ze verdiend. Maar Jezus zegt nu vanmorgen tegen alle mensen in Haastrecht, voorganger en luisteraars, wie zonder zonde is. Wij die zo snel ons oordeel klaar hebben staan, wie zonder zonde is, die moet dan maar de eerste steen werpen. Trouwens, bij getuigen, weet je wel zeker? Of neem je graag aan dat iemand gezondigd heeft en dat je daarom maar kwaad spreekt van die ander? En dan gaat Jezus weer verder met tekenen. Hij geeft geen notie aan deze fariseeën. En dan druipen ze af, van de oudste tot de jongste. Hun geweten spreekt. Daar is veel goeds van te zeggen. Dat we nog een open geweten hebben vanmorgen onder de prediking. En dat we zeggen, ik hoef eigenlijk niks over een ander te zeggen, ik heb genoeg aan mezelf. Maar er is ook veel kwaad van te zeggen. Want waarom bogen deze fariseeën hun knieën niet? Waarom zeiden ze niet, ik heb gezondigd, meester, kan ik nog vergeving krijgen? Dus deze fariseeën hebben een open geweten en met dat open geweten lopen ze bij Jezus weg. Dat is dom. Dat moet je nooit doen. Je moet juist met een beschuldigend geweten naar hem toe gaan en vragen om vergeving. En dan richt Jezus zich op. Vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Niemand, heren, dan doe ik het ook niet. Dat is onze tweede gedachte. De overspelige vrouw ook niet veroordeeld door Christus. De Heer Jezus kijkt haar aan. Hij wil haar behouden. Hij is niet gekomen om haar onderuit te halen. Hij heeft belangstelling voor tollenaren en voor zondaren. Vrouw, heeft niemand u veroordeeld? Matthew Henry denkt dat deze vrouw daar sidderend heeft gestaan. Want zij was ervan overtuigd dat die man Jezus zonder zonde was en dat daarom hij de eerste steen kon werpen. Daaruit blijkt wel dat zij heel weinig kennis van de Heer Jezus had. Kijk, het is heel goed als wij vanmorgen vreesachtig zijn tot op zekere hoogte. Want zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheden, wie zal bestaan? Maar daar is vergeving. Altijd bij u geweest, hoor maar, als niemand u veroordeeld heeft, zo doe ik dat ook niet. Die Christus mag ik u vanmorgen verkondigen. De Heere Jezus heeft u en mij hier niet gebracht en hij is hier niet gekomen om u te veroordelen. Hij is niet gekomen om als rechter op te treden. Dat wil niet zeggen dat de Heer Jezus geen oordeel heeft, wel degelijk. Hij zegt tegen haar, ga heen en zondig niet meer. Een paar hoofdstukken ervoor heeft hij dat ook gezegd tegen die verlamde man te Bethesda. Ga heen en zondig niet meer, opdat u niet wat ergers overkomt. Want het is waar dat de Heere Jezus vanmorgen helemaal geen zin heeft in uw en in mijn ondergang. Maar hij zegt er ons wel bij vanmorgen, als je doorgaat in de zonde, dan ga je voor eeuwig verloren. Zul je dat woord ook ter harte nemen? De Heere Jezus is zeer zachtmoedig. En hij wil vanmorgen heel graag de zonde vergeven. En zolang je leeft, al zou je in je uiterste, wanneer je op je doodsbed, op je ziekbed ligt, en je zou nog zien op Jezus, hij zou je zonde vergeven. Denk maar aan die moordenaar aan het kruis. Maar ik waarschuw u vanmorgen als een dienaar van Christus wegen. Als je de zonde vasthoudt, als je niet breekt met je zonde, als je er nu niet mee breekt, dan is het eeuwig verderf, je loon en je toekomst. Dat is verschrikkelijk, die hel, daar kom je nooit meer uit. Waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dus de Heer Jezus is niet gekomen om te veroordelen. Maar dat wil niet zeggen dat hij daarom geen oordeel uitspreekt. Hij zegt ook niet, ach vrouw, wat geeft dat nu wat u gedaan heeft. Dat zegt hij niet. Als er één is geweest die scherp over de zonde tegen het zevende gebod heeft geoordeeld, dan is het de Heer Jezus wel geweest. Want hij zegt in Matthäus 5, als iemand alleen nog maar een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft al overspel gedaan. En in Matthäus 19 zegt hij, Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouw een scheidbrief te geven. Maar alzo is het van de beginnen niet geweest. Nooit zal de Heere Jezus de echtscheiding goed spreken. Nooit. Zo scherp oordeelt hij over deze zonde. Maar hij veroordeelt niet, omdat hij niet tot een rechter was aangesteld, maar van zijn vader is gezonden, om de verloren schapen van het huis van Israël te verzamelen. Jezus moet u niet als rechter zien, zolang hij ons wordt aangeboden in de belofte van het evangelie. Want dan bent u bezig om deze rechter goedgezind te stemmen. Dan probeert u uw zonden te verontschuldigen. En dan probeert u uw zonden kwijt te schelden door middel van allerlei goede werken. Maar dan vernietigt u het evangelie en u maakt van de heiland een tiran. Zo is Jezus niet. U hoeft niet uw best te doen om bij de Heere Jezus in een goed blaadje te komen. Uit deze geschiedenis laat de Heere Jezus ons zien dat hij niet is gekomen om u te veroordelen, maar om u te behouden. Wie door de zonde vanmorgen geplaagd wordt, wie overtuigd is van zonde en ongerechtigheid, die schilder ik de Heere Jezus voor. Ja, ook als een rechter, maar niet om u te veroordelen, maar om u de zonden te vergeven. Kijk, de duivel die wil Christus voorstellen als iemand die uw zonden niet vergeeft. Hij zegt, de Heere Jezus laat zich niet in met zo'n vuile zondaar als u bent. Maar die duivel die moet je niet geloven, die heeft nog nooit de waarheid gesproken. De Heere Jezus openbaart zich in het evangelie als iemand die graag de zonde vergeeft. Ik oordeel niemand, zegt hij in Johannes 8, even verderop. En hij zal zijn woord houden. Daar kun je van op aan. Ook deze morgen. Nog een keer. Als iemand vanmorgen zijn zonden eerlijk beleidt, hij zal barmhartigheid verkrijgen. Onze laatste gedachte laten wij dan ook niet oordelen. Want daartoe is de Heere Jezus niet in de wereld gekomen. En dat moeten wij ook niet. Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat betekent dus even minder ook wij nooit een oordeel mogen uitspreken over anderen. Want als de Heere Jezus dat bedoeld zou hebben, dan zou hij dus in vers 6 van Matthäus 7 niet hebben kunnen zeggen, geeft het heilige de honden niet. Nog werpt u parels voor de zwijnen. Dus op een gegeven moment dan zeg je, nou heb ik je al zo vaak het evangelie voorgehouden, nou doe ik niet meer. Want je luistert niet. Dat is toch ook een oordeel? Dat is een oordeel die je velt op basis van dat iemand de Heere Jezus verwerpt. En het woord verwerpt. Als je dan niet wil luisteren, dan moet je het zelf maar weten. Geen parels voor de zwijnen werpen. Of Johannes de apostel der liefde schrijft in een van zijn brieven, indien iemand tot u komt en een andere leer brengt, ontvang hem niet in uw huis. Dan oordeel je toch ook, dan zeg je, ik wil met jou geen omgang hebben. Want die leer van jou is niet de leer van de Bijbel. Maar de Heere Jezus zegt, wij mogen niet veroordelen. Niet de fouten bij anderen hoog uitmeten, groot uitmeten, om daardoor zelf er beter van onderuit te kunnen komen. Niet blij zijn als een ander zondigt. Je moet verdriet hebben als je het kwaad bij een ander ziet, zoals Jezus de stad zag en weende over haar, omdat die stad binnenkort verwoest zou worden. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. Dat is erg. Als God ons veroordeelt met het oordeel dat wij over anderen hebben gehad. Maar God is de kenner van het hart. En dat oordeel dat is zuiver, dat is evenwichtig. Oordeelt niet. Dat deed David toen hij zei, die man is een man des doods. Het moet viervoudig gewroken worden. En dat heeft David 4 van zijn kinderen gekost. Want hij was zelf die man. Vreest het oordeel van God. Oordeelt niet. Maar haal eerst de balk uit uw eigen oog. En dan kunt u nog nadenken over de splinter die in het oog van een ander zit. Wat wil de Heere Jezus daarmee zeggen? Wel, als je nou zelf de grootste van de zondaren bent geworden, wat word je dan mild naar je naaste toe? Dan ga je niet naar hem toe om hem te veroordelen. Maar dan zeg je, vriend, die zonde is zo erg, zo godonterend, zo zielsverwoestend. Zullen we samen die zonde bij de Heere Jezus brengen, opdat je ook vergeving mag ontvangen. Want als je zelf vergeving hebt gekregen, als het voor jezelf komt, als je zelf in zekere zin de grootste van de zondaren bent geworden, als je zelf de ruimte hebt gezien die er is in het bloed van de Heere Jezus, dan wijs je die ander met alle vrijmoedigheid naar het kruis van Christus. Ik heb het hart van Christus leren kennen, dat overvloeit van liefde voor de grootste van de zondaren. En daarom wijs ik u met alle vrijmoedigheid bij Christus. En dan zult u nooit teleurgesteld uitkomen. Christus, hij gaf zich voor zijn vijanden. Lijken wij op hem? Zijn wij er niet op uit in het midden van de gemeente om de ander te veroordelen? Dan moeten we maar tekeningetjes gaan maken. Maar zodra er een zondaar is die zegt, oh, hoe kom ik van mijn schuld af? Dan heenwijzen naar Jezus Christus en dien gekruisigd. Amen. We zullen met dankzegging eindigen. Heere, heb ontmoedigd dank dat u dat evangelie van morgen onder ons wilde laten verkondigen. En u smeken we u geef dat er zoveel zondaren in Haastrecht zijn overgebleven, moeder ziel alleen, op de daadsel betrapt. En dan zult u uw hoofd oprichten, maar u maar één verlangen, vrouw, man, jonge meisje. Als niemand je veroordeelt, dan doe ik dat ook niet. En dat we dan toch met vrijmoedigheid zouden smeken om vergeving. Heilig uw woord in onze harten. Zie uw gunst op ons ter neer van boven. En verheerlijk uw naam, Heere Jezus. We vragen het u uit genade. Amen. Wij zingen tenslotte Psalm 141 en daarvan het derde en het vierde vers. Psalm 141, vers 3 en 4. na de zegen de twee coupletten van het Wilhelmus. Ontvang dan nu de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. God zegen. God zegen.